God is het die rechtvaardigt. Wie zal oordelen? Christus Jezus is de gestorvene. Wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar, of het zwaard, gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wie zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Vader, dank u wel dat we deze morgen mogen samenkomen. Vader, wij bidden dat het mag een tijd zijn waarin dat we ons kunnen richten op u, waar dat we de dingen die deze week hebben gespeeld, de dingen die in ons hoofd zitten, Vader, dat we die zaken kunnen laten vallen en ons deze morgen echt ten volle op u richten. Heer, we beseffen dat we hier samenkomen niet om gemeente te zijn of voor onszelf, maar Vader, laat het echt zijn tot eer en glorie van u. Dat de woorden dat we zingen, de dingen dat we horen, dat we mogen weten dat het enkel en alleen om u draait. Wij danken u voor het voorrecht dat we dat kunnen doen in alle vrijheid. En wij bidden voor een gezegende tijd hier samen. En Vader, dat u deze ochtend centraal mag staan. Amen.
Oké, welkom. We gaan vandaag samen danken. Ben. Welkom trouwens aan Robert Amare. Die is onze gastspreker. Kijk waar dat hij zit. Ik zie hem lekker niet. Maar goed, kijk. We gaan samen recht staan.
Redding u alleen, Jezus, u, mijn vaste.
Laatste lied doen voor het kindermoment. Surrender, giving you my heart.
De kindjes mogen naar voren komen. Kom maar zitten. Goedemorgen allemaal. We zijn weer met veel voorzichtig. Ja. Dag Joshua, kom je er ook bij zitten? Ja, goed zo. Ik ga beginnen met het lezen van een verhaal, oké? En daarna gaan we ook nog iets doen waarbij jullie een beetje actief moeten zijn. Oké, luister goed. Paulus is erg veranderd. Vroeger was hij boos op mensen die in Jezus geloofden. Hij zette ze zelfs in de gevangenis. Maar Paulus heeft Jezus ontmoet en nu gelooft hij zelf ook in hem. En hij wil dat nog veel meer mensen over Jezus horen. Paulus maakt lange reizen en overal waar hij komt, vertelt hij de mensen over Jezus. Vandaag is Paulus in de hoofdstad van Griekenland. Is er iemand die weet wat de... Ja, zeg maar. Athene, inderdaad. Athene is een grote stad en er wonen veel mensen. Overal in Athene staan er beelden van goden. En er zijn tempels en altaren waar je deze goden kunt vereren. Er is zelfs een altaar waarop staat... Voor de onbekende God. Want de mensen denken... Misschien is er wel een God die we nog niet kennen. Laten we dan ook maar een altaar voor maken. Paulus wordt boos en verdrietig als hij al die beelden ziet. De mensen hier kennen Jezus niet. Ze brengen offers aan goden die helemaal niet bestaan. Maar Paulus heeft een slim plan. Hij weet dat de mensen in Athene ervan houden om naar toespraken te luisteren en om dan er met elkaar over te praten. Dus dat gaat hij doen. Een toespraak houden. Paulus gaat midden op een druk plein staan en hij roept... Mensen van Athene, wat hebben jullie een mooie stad. En ik zie dat jullie de goden heel belangrijk vinden. Al die beelden, al die tempels. Ik zag vanmiddag zelfs een altaar voor een onbekende god. Ik heb goed nieuws voor jullie. Ik ben hierheen gekomen om jullie te vertellen wie die onbekende god is, want ik ken hem. Er komen steeds meer mensen om Paulus heen staan. Ze zijn nieuwsgierig. Kent die man een god die zij nog niet kennen? De god over wie ik jullie kon vertellen, heeft de hemel en de aarde gemaakt, zegt Paulus. Mensen hoeven niet voor hem te zorgen. Hij heeft niks nodig. Hij zorgt zelf voor iedereen. Ook voor jullie. Hij zorgt ervoor dat je hart klopt en dat je kunt ademhalen. Hij zorgt ervoor dat het koren kan groeien en dat het regent, zodat we te eten en te drinken hebben. Jullie willen natuurlijk weten hoe die god eruit ziet. Maar je kan geen beeld van hem maken. Mijn God is niet bedacht of gemaakt, zoals jullie goden. Mijn God bestaat echt. En hij ziet alles wat we doen. Hij heeft Jezus naar ons toegestuurd om ons over hem te vertellen. En toen Jezus doodging, heeft hij hem weer uit de dood laten opstaan. Een paar mensen beginnen te lachen. Wat? Zeggen ze. Een dode man die weer levend wordt? Dat kan toch niet? Maar er zijn ook mensen bij die zeggen... Wat een bijzonder verhaal. Daar willen we meer over horen. Paulus komt de dag erna terug. Hij vertelt meer mensen over God en over Jezus. Er zijn een paar mensen uit Athene die zeggen... Paulus heeft gelijk. Die goden waar wij in geloofden, die bestaan helemaal niet. Ook in Athene zijn nu mensen die in Jezus geloven. Dat was het verhaal... Paulus gaat naar Athene en hij vertelt over God aan mensen die nog nooit gehoord hebben over God. We gaan nu het nieuwe kinderlied van de maand zingen. Het gaat over dat we God eren, dat we dansen voor God en klappen voor God. We gaan het nog doen met YouTube, want het was een beetje veel voor de muzikanten om het nog helemaal van buiten te leren. Maar dat is niet zo erg, hè? Dus de tekst gaat verschijnen en het lied gaan we horen. Sta maar recht, want we moeten bewegen.
Oh.
gaan samen nog een laatste lied nemen. Laat het huis gevuld zijn. En dan gaan we na het lied Robert uitnodigen. We kunnen samen recht staan. Laat het huis gevuld zijn. Vader, dank u wel voor deze mooie ochtend. Dank u wel dat we hier samen mogen zijn en kunnen zijn. We zijn dankbaar voor het leven. Dank u wel voor het leven van Jezus. Dank u wel dat we terug bij u mogen komen. Wie dat ook zijn, Vader. Vraag echt dat u deze ochtend onze harten opent. Dat u onze harten aanraakt. Dat u spreekt tot ons. Dat we samen op weg mogen gaan. Dat we samen op weg met mensen mogen gaan. Dank u wel, Vader, voor deze plaats, voor dit moment, Vader. Dank u wel. Amen.
Amen. Goedemorgen, iedereen, broeders en zusters hier in Kortrijk. Fijn om hier weer in uw midden te mogen zijn, om samen onze Heer te loven en te prijzen met prachtige liederen, om samen te bidden en ook om samen zijn woord te overdenken. En vanmorgen wil ik heel graag in de overdenking, in de prediking, met u stilstaan bij een wel heel bijzonder werk van de Heilige Geest. We hebben daarnet een prachtig lied gezongen over de Heilige Geest, een uitnodiging om dit huis te vullen. Wel, over de Heilige Geest gaan we het hebben vanmorgen en zijn werk. En ik wil vanmorgen een werk onder uw aandacht brengen, een werk van de Heilige Geest, wat naar mijn aanvoelen nogal onbekend en ook onderbelicht is. Want het werk van de Heilige Geest, dat is natuurlijk veel meer dan we vaak denken, dat we vaak leren, dat we vaak horen in de kerk. Meestal gaat het in de kerk, en dat is natuurlijk heel goed, gaat het in de kerk over bijvoorbeeld de geestelijke gaven die de Heilige Geest aan ons schenkt. Of over de weldaden van Jezus die de Heilige Geest aan ons wil toe-eigenen. Of we hebben het ook vaak in de kerk over die prachtige, mooie geestelijke vruchten die de Heilige Geest in ons leven wil doen groeien, de vrucht van de Heilige Geest. Maar vandaag wil ik het over een heel ander werk van de Heilige Geest met u hebben, namelijk het zuchten van de Heilige Geest. Het zuchten van de Heilige Geest. En aan zuchten denken we niet zo vaak als het over de Heilige Geest gaat, maar het hoort er wel bij. Het zuchten van de Heilige Geest. En zeker en vooral in de context van ons gebed, van ons bidden, individueel, maar ook samen als gemeente. Maar laten we eerst een stukje lezen uit Gods woord. En we lezen met elkaar Romeinen hoofdstuk 8, vanaf vers 18 tot en met vers 27. En ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. En daar schrijft Paulus: want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de lezing uit Gods heilig woord. En lieve mensen, de preektekst van vanmorgen, we hebben een stukje gelezen, maar eigenlijk de tekst waar ik in het bijzonder wil bij stilstaan, dat zijn de versen 26 en 27. Ik lees ze nog even aan u voor. Er staat: evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Lieve mensen, Paulus heeft het in deze verzen concreet over ons bidden. Wij, zegt Paulus, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. En deze versen staan natuurlijk ook in een bepaald kader, in een bepaalde context. Daar kom ik straks aan het einde van de verkondiging nog op terug. Maar het gaat hier in de eerste instantie over ons bidden. En lieve mensen, gemeente van onze Heer, ik hoop dat u het met me eens bent als ik zeg dat bidden iets moois is. Dat bidden iets geweldigs is. En natuurlijk ook iets essentieels is voor ons leven als christen. Voor het leven als gelovige. Bidden wordt niet voor niets, dat hebt u vast al een keer gelezen of gehoord, bidden wordt niet voor niets de ademhaling van de ziel genoemd. Ademhaling, dat geeft al een relatie, een link met zuchten. Ja, zuchten is ook een vorm van ademhalen. Hè? Maar, lieve mensen, dat bidden bestaat, dat bidden kan als christen, dat is eigenlijk een ongelooflijke zegen. Want het is voor iedere christen het middel bij uitstek, samen met het Bijbellezen natuurlijk, om contact te hebben met onze hemelse Vader. Het is prachtig, het is geweldig, het is een voorrecht dat we elke dag in ons gebedsmoment of in onze stille tijd, noem het zoals u wil, dat we onze ogen mogen sluiten, dat we onze handen mogen vouwen en ons hart vooral mogen uitstorten voor onze hemelse Vader. Dat is geweldig. En maak er vooral gebruik van. Maar mijn vraag vanmorgen is: lukt ons dat? Lukt u dat? Lukt mij dat? Lukt ons bijvoorbeeld het bidden als we de dag afsluiten? Een drukke dag voorbij, veel werk, van alles en nog wat. En aan het einde van de dag hebben we dan nog de kracht, de moed om te bidden. Of bijvoorbeeld 's morgens als we opstaan en alle zorgen van een nieuwe dag op ons afkomen. De zorgen voor het gezin. De zorgen voor of over ons werk. De zorg om de gemeente. De kwetsbaarheid van ons leven. De harde realiteit van ons leven waarin we elke dag leven en werken. Lukt ons dat om, als al die dingen op ons ontbijtbord liggen, lukt het ons dan om dat alles in het gebed bij God te brengen? En hebben we ook altijd de juiste woorden om uitdrukking te geven aan dat wat diep van binnen in ons leeft, in ons hart omgaat? Lieve mensen, ik moet toegeven dat ik daar zelf heel vaak in faal. Maar dan bemoedigt het mij altijd weer opnieuw om in de Bijbel te mogen lezen dat de discipelen van de Heer Jezus aan de Heer vragen op een bepaald moment: Heer, leer ons bidden. dat bemoedigt mij. Die vraag van de discipelen. Heer, leer ons bidden. Ze hadden meerdere keren de Heer Jezus zien en horen bidden. En al vlug beseften ze, gebed, wij weten daar niks van. Noegabollen kennen wij daarvan. En daarom vroegen ze aan Jezus, Heer, leer ons bidden zoals u bidt. En daarop leerde de Heer Jezus hen het Onze Vader. Als een voorbeeldgebed voor ons. Als een modelgebed. Heere, vroegen de discipelen, leer ons bidden. En blijkbaar moet Paulus dit ook gekend hebben, die vraag. Hij zegt in onze tekst, en hij zegt wij, zichzelf inbegrepen. Paulus was een geweldige apostel, maar hij kende ook zijn zwakheden. Hij zegt wij, zichzelf inbegrepen, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Moet ik opnieuw beginnen, Bernard? Ja? Okay. Paulus zegt, wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het hoort. En dat, lieve mensen, terwijl de Bijbel zo vaak duidelijk maakt dat bidden voor ons noodzakelijk is om overeind te kunnen blijven in deze wereld en vooral in de geestelijke strijd. We hebben gelezen over wat Paulus zegt over de schepping. Hij zegt, de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. De schepping zucht als in barensnood. Met andere woorden, alles om ons heen kraakt en kreunt in haar voegen. We zien het elke dag om ons heen. In deze wereld, maar ook in West-Europa. Dingen gaan kapot. Levens worden vernield. Afgelopen week nog weer in Rotterdam. Levens worden kapot gemaakt als er weer een keer golven van natuurgeweld tekeer gaan. Als er zinloos geweld gebeurt, noem het allemaal maar op. De journaals zijn er vol van. Het nieuws, de krant van elke dag, dat is eigenlijk de perfecte spiegel van wat Paulus hier schrijft in onze schriftlezing van vandaag. Onze schepping zucht en lijdt. En Paulus zegt, en wij zuchten mee. Wij zelf zuchten daarin mee. En toch, lieve mensen, is het gebed een van God gegeven hulpmiddel om daar aan al die ellende, al die miserie waarin we staan en leven, om daar het hoofd aan te bieden. Dat is een van God gegeven middel. En toch, zegt Paulus, we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. En de vraag natuurlijk is, hoe komt dat? Dat wij niet weten hoe wij moeten bidden zoals het hoort. En ook dat heeft Paulus in Romeinen 8 en ook daarvoor al besproken door te zeggen, we leven nu nog, vandaag, in de tegenwoordige tijd, zegt Paulus. En die tijd wordt gestempeld, gekenmerkt door gebrokenheid, door onvolmaaktheid, door pijn, door verdriet, door lijden. Met andere woorden, Paulus zegt, we zijn er nog niet, lieve mensen, broeders en zusters. De totale verlossing is er nog niet. Het heil hier op aarde is nog niet volmaakt. En dat betekent eigenlijk, zegt Paulus, dat ook ons gebedsleven daaronder lijdt en nog niet volmaakt is. Dat we in onze gebeden ervaren, ik krijg het er niet uit zoals ik het eigenlijk zou willen zeggen aan God. Mijn bidden, dat is eigenlijk maar een armzalig gestuntel. Armzalig gestamel. Wij weten niet wat wij bidden, te bidden zoals het hoort, zegt Paulus. Het is eigenlijk allemaal ondermaats. Halfslachtig. Het schiet tekort. Maar lieve mensen, het is vanmorgen zeker niet mijn bedoeling om jullie een depressie aan te praten. Integendeel, ik wil jullie bemoedigen. Want er is hoop, volgens Paulus. Sinds 2000 jaar geleden, Pinksteren, de eerste Pinksterdag, is er hulp, is er bijstand in ons bidden en bij ons bidden. Hij zegt, Paulus zegt, wij weten misschien niet hoe wij bidden moeten zoals het hoort, maar de Heilige Geest, hij weet daar wel raad mee. Hij weet perfect hoe wij moeten bidden. Wij kunnen misschien als christenen lauw zijn, maar de Heilige Geest is niet lauw. Wij kunnen misschien uitgeblust zijn, maar de Heilige Geest heeft nooit een depressie of een burn-out. Onze lasten zijn misschien wel zwaar, maar de Heilige Geest is nooit overbelast. Paulus zegt, evenzo komt de Heilige Geest onze zwakheden te hulp. Dus hij komt te hulp in ons armtierig bidden. En hoe doet de Heilige Geest dat? Wel, Paulus zegt, de Heilige Geest, en dat staat er zo mooi in de grondtekst, de Heilige Geest, zegt hij, komt als het ware onder onze zwakheid te staan, om ons te helpen, om ons bij te staan, om ons te ondersteunen. Ik geef een voorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Ik weet niet wanneer is er hier markt in Kortrijk? De maandagochtend. En gaan jullie daar naartoe? Nee. U moet werken, ja. Bij ons in Brugge is de woensdagmorgen. Hé? En sedert ik op pensioen ben, sleurt mijn vrouw mij wel een keer mee. Omdat de last soms te zwaar is. Hé? Wel, stel je voor, je gaat naar de markt of naar de supermarkt en u koopt daar een zak aardappelen, een zak appelen, een zak uien, witloof, bloemkolen, noem maar op. Met andere woorden, u bent zwaar beladen als u buiten komt of van de markt komt. En je bent, ja, je kunt met moeite tot aan de auto of tot aan de fiets geraken en iemand ziet u en biedt u aan, zal ik je helpen? Wel, dat is eigenlijk de Heilige Geest die ons tegemoet komt. Zal ik je helpen? Maar het is niet de bedoeling, als iemand naar u toe komt en zegt, zal ik u helpen, dat u alles op de grond zet en zegt, oké, doe maar. Nee, dat is niet de bedoeling. Als iemand aanbiedt, zal ik u helpen, dan betekent dat dat die ander mee wil helpen. En u draagt door. En die ander helpt mee om zo de last te verlichten. Wel, zegt Paulus, zo gaat het ook met de Heilige Geest. De Geest komt onze zwakheid te hulp. Het is dus niet zo, lieve mensen, als we het hebben over gebed en de Heilige Geest, dat dan plots de totale regie overgenomen wordt door de Heilige Geest en wij niet meer zijn wie we zijn. Nee, we blijven wie we zijn. In al onze beperktheid, in onze eigenheid, ook in de woordenschat die we gebruiken in onze gebeden. Maar het goede nieuws is hier, de Heilige Geest wil ons daarin tegemoetkomen. Wil daarin meekomen. Hij wil onze zwakheden te hulp komen. En lieve mensen, het goede nieuws is ook, deze hulp is niet alleen maar voorbehouden aan Gods grote geloofshelden of aan superchristenen. Nee, deze hulp waar Paulus over spreekt, wordt hier aan iedere christen toegezegd en beloofd. De Geest, zegt Paulus, komt te hulp. Dat is een belofte. Dat is een feit. In de grondtekst staat het zo. Het is een feit. De Heilige Geest komt te hulp. Bij iedere gelovige. Gods geest woont in iedere christen en de Heilige Geest wil niets liever dan dat wij hem onze zwakheden aanbieden. Dat wij hem in onze zwakheden aanroepen, te hulp roepen. dat hij onze zwakheden komt dragen. En Paulus maakt het ook heel concreet. Hij zegt in vers 26, de geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Daar hebt u die zuchten weer. In de Oude Statenvertaling staat hier voor pleiten het woordje bidden. De geest bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat is ook heel mooi, hè? Dat is ook, daar zit ook een stuk waarheid in. De geest bidt voor ons. Maar in de herziene Statenvertaling en in de nieuwe Bijbelvertaling staat er pleiten. Hij spreekt voor ons, voor God. Hij spreekt, hij pleit voor ons mee in ons gebed. Hè? En pleiten, lieve mensen, dat weten jullie wel. Pleiten komen we, dat woord komen we in de Bijbel wel vaker tegen. Ik denk nu heel in het bijzonder aan 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 1. U hoeft het niet op te slaan. Een heel bekend vers, daar staat, wij hebben een voorspraak. En voor voorspraak staat ook een bidder of een pleiter. Ja? Wij hebben een voorspraak bij de Vader. En dan legt Johannes uit wie dat is. Jezus Christus, de rechtvaardige. Dus daar gaat het niet over de Heilige Geest, maar over de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus bidt, pleit voor ons als het fout loopt bij de Vader. Maar hier vanmorgen in Romeinen gaat het over de Heilige Geest die bidt en die pleit. En lieve mensen, dat drong opeens tot mij door in de voorbereiding van deze preek. We hebben twee pleiters, twee bidders. Hebt u daar al een keer bij stilgestaan? Twee helpers, medewerkers in ons leven als Gods kinderen. Eén in de hemel, de Heer Jezus, en één in ons hart, in de harten van Gods kinderen. En het woordje wat hier gebruikt wordt, heeft concreet weer wat dat te hulp komen eigenlijk betekent. Hij pleit voor ons, hij spreekt voor ons bij God de Vader in onze plaats. Ja, ik kom daar zobiet nog op terug. Hij pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Nu, hoe moeten we ons dan die verzuchtingen voorstellen? De verzuchtingen van de Heilige Geest. Wel, heel eenvoudig. Terwijl u en ik in het gebed, in ons gebed aan het worstelen zijn, of in onze gedachten aan het afdwalen zijn, of de juiste woorden niet kunnen vinden, dan is de Heilige Geest aan het werk. En hij pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met woordloos zuchten. En die onuitsprekelijke verzuchtingen, lieve mensen, dat zijn de zaken die wij eigenlijk niet kunnen verwoorden. Het zijn zaken die eigen zijn aan de Heilige Geest, maar die wel gehoord worden door de Heere God. Hij pleit met ons, voor ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met andere woorden, terwijl ik of u of jij zucht in het gebed, zucht de Heilige Geest met u mee. En terwijl het misschien zo vaak lijkt alsof mijn en onze verzuchtingen en gebeden niet verder komen dan het plafond, tilt de Heilige Geest ons zuchten tot op een hemels niveau, tot bij de Vader. Hij, de Heilige Geest, stuurt de gebeden van Gods kinderen tot in de hemel. Wij weten niet wat wij bidden zullen, maar de Geest, zegt Paulus, doet het door mijn, door ons zuchten heen. Terwijl we aan het bidden zijn voor de nood die op onze harten ligt, is de Heilige Geest daar ook. En hij doorzoekt ons hart. En hij kent u en jou en mij. Hij kent al ons gestamel, ons gestuntel. Hij kent onze onvolmaaktheid. Maar de Geest, zegt Paulus, weet daar wel raad mee. Hij pleit voor ons. En dat betekent, hij doet niet zomaar een goed woordje bij de Vader voor ons, met alle eerbied gezegd. Nee, de Heilige Geest vertaalt, vertolkt het zuchten, het bidden van ons hart tot bij de Vader, zodat de Vader met vreugde onze gebeden kan horen en naar zijn wil verhoren. Wat een prachtige belofte is dit van Paulus, lieve mensen. Wat een prachtige bemoediging om het niet op te geven met ons bidden. Neem die belofte van Paulus, die bemoediging van Paulus, alstublieft mee naar huis, de nieuwe week in. Tot slot wil ik nog iets zeggen over dat woordje heiligen in vers 27. Paulus zegt, de Heilige Geest pleit voor de heiligen. En lieve mensen, ik weet niet wat u zich voorstelt bij dat woordje heiligen. Maar schrik niet als ik u zeg dat Paulus daar u en mij mee bedoelt. En ik weet dat heel wat mensen daar problemen mee hebben, met dat woordje heiligen. Ze vinden zichzelf immers niet zo heilig. Meer nog, in vers 26 heeft Paulus het eerst over al onze onvolkomenheden, al de zwakheden van Gods kinderen. En hier een vers verder spreekt hij plots over heiligen. Hoe kan dat nu? Nu, nogmaals, ik weet niet welk beeld u hebt bij het woordje heiligen. Misschien denkt u aan mensen perfect. Echte heiligen, voorbeelden, mensen, superchristenen, mensen zonder zonde, noem het allemaal maar op, absolute geloofsgelden, mensen die perfect kunnen bidden, enzovoort, enzovoort. Maar dat bedoelt Paulus niet hier met heiligen. Nee, voor Paulus zijn heiligen zij die afgezonderd zijn. Dat zijn mensen die gewassen zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat zijn mensen die verzoening gezocht en gevonden hebben in de Heer Jezus. Dat zijn heiligen. Het zijn mensen die van Christus zijn. Ze behoren Hem toe. Uit genade, aangenomen door Hem. Mensen die het enkel en alleen van Hem verwachten. Dat zijn heiligen. En Paulus wil dat zijn lezers beseffen, jullie geloven in de Heer Jezus, weet dan, geloof dan dat de Heilige Geest in jullie woont en jullie ondersteunt in jullie leven, in jullie gebeden. En lieve mensen, bidden, ik moet opletten wat ik zeg, bidden is daarom geen kwestie van allerlei cursussen volgen. Of allerlei geleerde boeken lezen. Dat mag natuurlijk, dat is aan te bevelen en koop ze vooral die boeken in het goede boek. Maar bidden is vooral erkennen, ervaren dat mijn gebrek, mijn verlegenheid, mijn zwakheid, de Geest zijn gelegenheid is om u en mij te ondersteunen en met ons mee te zuchten. Lieve mensen, dat is zo mooi. Dat is zo hoopvol. Koester die gedachten alstublieft. Maar het is vooral hoopvol en daarmee wil ik echt eindigen. Want Paulus schrijft deze versen 26 en 27, zoals ik zei, in een veel breder perspectief. Hij schrijft deze versen in een geweldig toekomst. Perspectief. Hij zet ons bidden en ons zuchten in de context van een tijd die gaat komen. Een tijd waarin al ons klagen en ons vragen en ons zuchten over zal gaan in aanbidden. Hier vandaag is het nog zuchten en tasten. Maar straks, zegt Paulus eigenlijk, straks is het jubelen en loven en juichen. Met andere woorden, ons zuchten hier vandaag mag ook hoopvol zijn. Het heeft al iets in zich van wat nog komen gaat. Hier zuchten we nog, maar belooft Paulus, al ons zuchten komen thuis. En straks, als Jezus komt, laten we al dat zuchten achter ons. Het zuchten hoort er hier vandaag nog bij. De schepping zucht, zegt Paulus. Een kind van God zucht, zegt Paulus. De Heilige Geest zucht. Maar het is allemaal niet zonder zin of doel. Want, zegt Paulus, de toekomst wenkt. De toekomst komt eraan. En het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Amen. Laten we samen bidden. Vader, we danken u dat we hier vanmorgen zo samen mochten zijn met u en met elkaar. Dank u wel dat we uw kinderen zijn, dat we bij u mogen horen, dat u ons allemaal ziet en dat u ons hoort als we bidden. Heere God, zegen ons vanmorgen en ook in de komende week als we zo tot u bidden. En help ons om in alles op u te blijven vertrouwen. Ook al begrijpen we lang niet altijd van alles wat u doet en van ons vraagt, maar help ons dan om toch te blijven geloven, te blijven vertrouwen en dankbaar te zijn. Heer, we zijn dankbaar voor uw woord en voor uw geest. Dank dat uw geest met ieder van ons meeleeft en meezucht. Dat hij voor ieder van ons bidt en pleit. En dank, Vader, dat het uiteindelijk allemaal goed zal komen. Dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in Christus over ons geopenbaard zal worden. Dank dat we u mogen kennen en op weg mogen zijn naar een geweldige toekomst. Amen.
Ik ken u als een vader. Ik ken u als een vader. Komen. Opnieuw hartelijk dank voor uw aanwezigheid. Blijf gerust voor thee en koffie en nog een fijne week toegewenst.